Halleluja, hoe groot is onze God. Wauw. We hebben weer een jaar overleefd, amen. Wauw. En nu 2022. Jongen, wat gaat de tijd hard. 2022. We hadden afgelopen jaar, ons jaarthema was, hou vast. Dat staat daar als herinnering. Hou vast, hold on. Hou vast aan het geloof. Laat je leiden door de wijze woorden die je van mij hebt gehoord. En hou vast aan het geloof en de liefde die in Jezus Christus, die Jezus Christus je geeft. Over 2 weken wordt ons nieuwjaarthema geïntroduceerd. En ik ben al helemaal enthousiast daarover. Maar dat houden we houden jullie even in spanning. Het moet dus over 2 weken. Vanochtend wil ik met jullie, wil ik jullie meenemen naar Openbaring, Openbaring 4. En zoals jullie weten, op de donderdagavonden nemen we zo elke avond zo'n hoofdstuk door van Openbaring. Ik denk we zijn bij 15 beland. We gaan over 2 weken door. Maar hoofdstuk 4 wil ik het over hebben, over de troon van God. Ja, Openbaring 1... Dat is zeg maar de introductie van het boek. Daar wordt Johannes is op het eiland Patmos. Hij ziet Jezus weer na zoveel jaren. En hij valt op zijn voet. Hij begint hem te aanbidden. En het boek wordt zo geopenbaard. Wordt geïntroduceerd ook. En dan volgen 2 hoofdstukken, 2 en 3. En die gaan naar, dat zijn die 7 brieven naar de 7 gemeentes. En dan komt hoofdstuk 4. En hoofdstuk 4 is zeg maar het begin van het boek, zeg maar, als hè, dat je die de openbaring, wat in de toekomst gaat gebeuren, dat begint zeg maar van hoofdstuk 4. En daar wil ik met jullie beginnen. En ik wil het hele hoofdstuk met jullie voorlezen. Het is een machtig, machtig hoofdstuk. Het gaat over de troonzaal hè, en van God. En daar lezen we, en ik heb het natuurlijk uiteraard achter me staan, Openbaring 4 vers 1. Hierna had ik een visioen. Er stond, en dit vind ik zo prachtig, er stond een deur open in de hemel. Alleen al daarvan word ik wel helemaal blij van. De deur van de hemel staat open. Woe, halleluja. Dat zou nog eng zijn als hij dicht zou zijn, maar hij staat echt wel, hij staat open. En dan denk ik meteen weer, Jezus is de deur, hij heeft die deur open gemaakt, hij heeft die toegang, prijs de Heer. Goed, we moeten door. De stem die me eerder had toegesproken met het geluid van een bazuin zei nu, kom hierboven, dan laat ik je zien wat er hierna moet gebeuren. Dus hij keek naar boven, hij zag de deur open, kon misschien al een beetje in die troon zal kijken, maar nu krijgt hij de oproep, kom naar boven. Kom naar boven, dan laat ik je zien wat er hierna moet gebeuren. En dat is de openbaring van de eindtijd, wat er allemaal in de toekomst gaat gebeuren. En dan staat er op hetzelfde moment raakte ik in vervoering. Er stond een troon in de hemel en daarop zat iemand. Degene die daar zat, had een uiterlijk als van jaspis en sarder. En als je het boek Openbaring een beetje wil begrijpen, moet je het woordje als begrijpen. Als dit, als dat, het zag eruit zo. En die arme Johannes, die zag dingen in de toekomst, die hij leefde in de antieke tijd. En hij moest dingen omschrijven. En hij, dus dat was best wel moeilijk. Dus hij schrijft, je ziet het woordje als heel vaak. Degene die daar zat, had een uiterlijk als van jaspis en sarder. En rond de troon was een regenboog die eruit zag als smaragd. Om de troon heen stonden 24 andere tronen, waarop 24 oudsten zaten. Ze droegen witte kleren en hadden een gouden krans op hun hoofd. Van de troon gingen bliksemschichten uit en donderslagen en groot geraas. Voor de troon brandden 7 vurige fakkels, dat zijn de 7 geesten van God. Ook lag er voor de troon iets als een zee van glas van kristal. En midden voor de troon en eromheen waren 4 wezens, die van voren en van achteren 1 en al oog waren. Het eerste wezen zag eruit als een leeuw, en het tweede als een jonge stier, en het derde had een gezicht als een mens, en de vierde leek
een vliegende adelaar. Irenaeus, een kerkvader, die zag daar de vier evangelieschrijvers in. De Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. Maar dit zijn natuurlijk van Ezechiël de vier cherubim. Daar zullen we het ook zo meteen over hebben. Elk van de vier wezens had zes vleugels. Met overal ogen aan de buitenkant en de binnenkant. Dag en nacht zonder ophouden roepen ze heilig, heilig, heilig is God, de Heer, de Almachtige, die was, die is en die komt. En telkens, als deze wezens lof, eer en dank brengen aan degene die op de troon zit en die tot in eeuwigheid leeft, werpen de 24 oudsten zich neer voor hem die op de troon zit en aanbidden hem die leeft tot in eeuwigheid en leggen hun kransen, hun kronen, hun kransen voor zijn troon met de woorden: U komt, alle lof, eer en macht toe, Heer onze God, want u hebt alles geschapen. Uw wil is de oorsprong van alles wat er is. Amen. Dat was Openbaring 4. Wat een prachtig hoofdstuk. Weet je, wij zingen heel vaak liederen, Jezus regeert. We zingen heel vaak, God zit op de troon. Waarom doen wij dat? Waarom zingen wij dat? En wat betekent dat voor ons? Waarom is dat zo belangrijk? Nou, soms komen er twijfels als we zo het nieuws kijken en om ons heen kijken. En dan vragen we ons af, zit God nog wel op zijn troon? Wat gebeurt er hier allemaal op aarde? Heeft God nog wel de touwtjes in zijn hand? Is hij nog wel in controle? Of geeft hij zich nog wel, heeft hij nog wel, bemoeit hij zich nog wel met de aarde? Ik vind het zo gaaf, de wereld draait door. Dat is een leuke gezegde, letterlijk en figuurlijk. Maar afgelopen 2 jaar denk je wel echt, de wereld is echt wel doorgedraaid. Maar lieve gemeente, God is in controle. God is absoluut in controle. En daarom zingen we hier, daarom zingt dit worshipteam elke keer weer. Jezus regeert op zijn eeuwige troon. Hij regeert. Hij is Heer. Hij is de Allerhoogste Heer. Hij is boven alles. Hij ziet alles. Niets gebeurt buiten zijn blikveld. En God heeft geen dode hoek. Er is niet ergens iets wat gebeurt en God ziet het niet. En mijn buurman komt van een andere religie. En hij, waar je niet alcohol mag drinken. En als hij dan alcohol drinkt, dan zegt hij van, dan doe ik mijn hoofd, dan doe ik zo. En dan ziet zijn God dat niet. lieve mensen, God ziet alles. Alles, alles. En niets gaat buiten hem om. Nou, Jesaja, Ezechiël en deze apostel Johannes, al deze drie, hè, Jesaja, Ezechiël en Johannes, alle drie krijgen zo'n inkijk in de troonzaal van God. Die allemaal hebben zo'n ervaring en is allemaal aan het begin van het boek Jesaja, aan het begin van het boek Ezechiël en aan het begin van een Openbaring is er een troonscène. Dus dat is al heel bijzonder. En deze troonscène die begint en daarna wordt het boek moeilijk, lastig. Er komen rampen, er gebeuren moeilijke dingen, dingen die moeilijk te plaatsen zijn. Maar wat het beeld van de troon van God duidelijk maakt is, wat er ook gebeurt, God regeert. En daarom is dat zo belangrijk. Dus Jesaja, Ezechiël, Johannes, die moeten weten, oké, jullie gaan wat dingen zien. Ik laat jullie de toekomst zien. En dat gaat je misschien verontrusten. Maar als jij de troon van God ziet, hoef je je nergens over zorgen te maken. Want dan weet je dat God regeert. En daarom kregen zij, voordat, als je het boek Jesaja leest, en dat heeft, het begint, Jesaja 6 is daar die troonscène, en dan heb je allemaal oordeel, 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 en aan het einde komen beloftes en beloftes. En zo zie je die opbouw ook in het boek Ezechiël en in Openbaring. Maar aan het begin zagen ze dat God regeert. Zijn troon wankelt niet. Hij is absoluut in controle. En we moeten dat juist in deze tijd zo goed beseffen. En we moeten het elke keer weer opnieuw zeggen. God regeert. Hij leeft. Hij regeert. Er gebeurt zoveel om ons heen. Het is soms echt, soms niet te bevatten wat er allemaal gebeurt. Maar het hoort allemaal bij Gods plan. God heeft een plan. En dat gebeurt. En niets gebeurt buiten zijn zichtveld. Hij weet alles, hij ziet alles. En de dingen die gebeuren, moeten gebeuren op het wereldtoneel. Sommige moeilijke dingen ook, en die wij niet leuk vinden, dingen die wij niet leuk vinden, moeten gebeuren. En er gaat juist iets, ook iets heel moois gebeuren. Er gaat iets prachtigs gebeuren, iets machtigs. Namelijk de wederkomst van Jezus. En daar gaat het boek ook om. Jezus komt terug en de weeën zijn al begonnen. En zoals bij een zwangerschap, bij weeën, weten jullie dat dat wordt heel heftig. Maar aan het einde, als het kindje geboren is, dan is er veel vreugde. Er gebeurt niets waar God van schrikt. Er gebeurt niets van, oh, weet God dit wel? Of heeft God het wel door wat hier aan de hand is? De heel veel kerken die maar 10% van de mensen nog teruggekomen zijn. En heel veel in Nederland. Dan denk je van, man, hoe gaat het met Nederland? Hoe gaat dit volgend jaar verder? Het christendom in Nederland, hoe gaat het verder? En dan mogen we weten, God schrikt hier niet van. God weet wat er gebeurt. En hij zal ons beschermen. Hij is met ons. En lieve mensen, wij zijn zijn kinderen. En God de Vader beschermt zijn kinderen. En aan het begin van het boek Ezechiël ziet de profeet dus ook de troon van God in al zijn glorie. En Ezechiël ziet echt een heel spectaculair beeld. Dat is meteen het eerste hoofdstuk. Maar verderop in Ezechiël gebeurt er eigenlijk iets heel dramatisch, iets verschrikkelijk, iets ergs. Wat hij ziet eigenlijk, is de glorie van God verlaat de tempel. En daar begint het boek mee, dus dat is een heftige opener. De Shechina noemen ze dat ook, de glorie verlaat de tempel. En Joden, het zuidelijke koninkrijk met Jeruzalem en de tempel, die zei, ons kan niks gebeuren. Wij hebben de tempel en we zijn niet bang voor Babylon, we zijn niet bang voor Egypte. Maar ze zondigden, ze hadden afgoden en Jeremia, Jesaja, ze hadden gewaarschuwd. En op een gegeven moment was het klaar. Ze hebben zo enorm veel gezondigd en zonde en glorie van God gaat niet samen. Dus op een gegeven moment ziet Ezechiël de glorie van God verdwijnen uit de tempel. Dus die verdween. Hij zag echt van hoe Gods aanwezigheid wegtrok. En tegelijkertijd zag hij zag hij de troon van God daar in de hemel. Dus aan de ene kant zag hij iets heel ergs gebeuren. Hij wist dat Gods glorie daar weg is en de tempel niet meer beschermt. Nu, wat gaat gebeuren is dat de Babyloniërs zullen komen en zullen de tempel vernietigen. De bescherming was weg. En als je dat verder leest in Ezechiël, dat is dan ook echt gebeurd. Maar hij zag, God was nog steeds in controle. En God wist van, ze zullen hun land kwijtraken voor een tijdje, maar ze zullen weer terugkomen. Erge dingen zouden gaan gebeuren, maar Ezechiël wordt eerst herinnerd dat God op de troon zit. Hij regeert en hij is in controle. En dat betekent ook dat het goed zal komen. En God beschermt de zijnen. God beschermt degene die trouw gebleven zijn, degene die geloven. En ook in het boek Jesaja, dat is het zesde hoofdstuk, dan in het sterfjaar van koning Uzia, dat zijn de beroemde woorden, zag ik God op zijn hoogverheven troon. Een goede, sterke koning. Hij heeft aan het einde van zijn leven wel iets verkeerds gedaan, Uzia. Maar hij geldt toch als een van de machtige, sterke koningen van Israël en van Juda. Hij sterft en na hem kwam een hele, hele slechte koning. Maar dan, wat een bemoediging. Een koning is dood, maar God zit op de troon. In het sterfjaar van koning Uzia zag ik God op zijn troon. Nou, zo komen we bij het boek Openbaring, dat ook begint met een troonscène. En dan krijgt Johannes een inblik, inzicht, een openbaring over de toekomst. Wat er in de toekomst gaat gebeuren. Vandaar ook openbaring. Apocalypsis, dat is de ontsluiering. De sluier wordt weggehaald. Het wordt bekendgemaakt wat er in de toekomst gebeurt. Maar voordat er één zegel geopend wordt, voordat er één trompet geblazen wordt, of voordat er een schaal uitgegoten wordt, ziet Johannes dus dat God regeert en dat God op de troon zit. En lieve gemeente, wat er ook gaat gebeuren in de eindtijd, Jezus zit op de troon, hij regeert. Halleluja. Dus wat er ook gebeurt in Nederland, met de overheid, met jouw gezin, op school, in de gemeente, God zit op de troon. Wat voor bericht je ook krijgt, God zit op de troon en hij regeert. En dat moeten wij als christenen, dat moet heel diep zitten bij ons. Dat moeten wij echt goed begrijpen. Dus in wat voor situatie je terechtkomt, Jezus regeert. God zit op de troon. En regeringen komen en gaan, dictators die komen en gaan, tirannen, koningen, presidenten komen en gaan. Maar God zal altijd op zijn troon blijven zitten. Amen. Laten we kijken naar Openbaring 4. Hierna had ik een visioen, er stond een deur open in de hemel. De stem die me eerder had toegesproken met het geluid van een bazuin zei nu, kom hierboven, dan laat ik je zien wat hierna gebeuren moet. Op hetzelfde moment raakte ik in vervoering, er stond een troon in de hemel en daarop zat iemand. Johannes ziet dus een open deur in de hemel. En open deur betekent natuurlijk vrije toegang. Je mag binnenkomen. En er is ook een uitnodiging. Kom binnen, kom naar boven, kom. De deur is open, de deur is open voor jou en mij. Wij allemaal zullen die deur binnentreden op een gegeven moment. Er komt een moment waar wij mogen toetreden. Maar dit herinnert ons toch ook aan Hebreeën 4 vers 16. En dat is heel bijzonder, daar staat, laten we dus zonder schroom de troon van Gods genade naderen, waar we telkens als we hulp nodig hebben, barmhartigheid en genade vinden. Laten we zonder schroom die genadetroon toch binnenkomen. Laten we toch binnengaan, laten we naar God toe gaan. Maar als ik Openbaring 4 lees over die machtige troon, dan denk ik heb juist heel veel schroom om daar binnen te komen. Man, die troon van God lijkt me eng, lijkt me intimiderend, toch? Met bliksem, van de troon gingen bliksemschichten uit, donderslagen, geraas. Je mag zonder schroom daar binnen lopen. Wow. Degene die daar zat had een uiterlijk als jaspis en sarde. En rond de troon was een regenboog die uitziet als smaragd. Wauw. En je mag binnenkomen zonder schroom. Hoe kan dat? Hoe kunnen wij zonder schroom de troon van God zomaar... Hoe kunnen we God zo toenaderen? Hoe is dat mogelijk? Nou, het mooie is, het prachtige is, dat de schepper van de hemel en aarde, de koning der koning, de heer der heren, degene die op die troon zit, ook jouw vader is. En daarom kunnen wij zonder schroom hem toenaderen. En tot hem bidden wij toch, onze vader in de hemel, geheiligd zij uw naam. Degene die daar op die troon zit en een uiterlijk heeft als jaspis en sarder. En dat is onze vader. Dat is onze vader in de hemel. Geen vreemde god zit daar. Geen onbekende zit daar. Geen willekeurige Griekse afgod die de ene keer voelt hij zich goed en dan is hij aardig en dan wordt hij boos en laat hij, doet hij allemaal erge dingen. God zit op de troon. Onze eigen vader zit op de troon. En dat, lieve mensen, dat moet ons toch moed geven. En dat, voordat je dat niet, lees Openbaring niet verder dan 4, totdat je dat goed beseft hebt, dat jouw vader, God de Vader, hij zit op de troon. En dat geeft ons vrijmoedigheid om de troon van genade toe te naderen. Dat neemt elke angst weg van de toekomst. Alle angst zal wijken als je weet, jouw vader zit op de troon. Jouw vader heeft alles in controle. Hij ziet alles, weet alles en hij beschermt jou. Ik ben niet bang voor wat er gaat gebeuren. Degene die op de troon zit is mijn vader. En deze vader die houdt van ons. Die houdt ontzettend veel van ons. Er klonk een stem die zei, kom. En zie, kom en zie, dat is toch mooi. Kom naar boven, kom en zie. En de oproep om naar boven te komen en de open deur in de hemel is ook een heel sterk vermoeden dat de opname van de gemeente voor de grote verdrukking is. Jee, joehoe. Maar ik zeg dat niet omdat ik dat hoop of denk, maar dat is echt van mijn... Als ik de Bijbel studeer en Openbaring, Matthäus, Zacharias en Daniel, en voor mij maakt dat het meeste sens. Het is voor mij het meeste duidelijk dat de opname van de gemeente voor de 7 jaar van verdrukking zal gebeuren. En deze, dat vers in Openbaring 4 vers 1, die open deur en kom naar boven, is daar naar mijn mening ook een hele sterke bewijs daarvoor. Want voor Openbaring 4 komt het woordje Ecclesia, het woord voor gemeente, komt heel vaak voor, schrijf aan die gemeente, Ecclesia, 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 gaat de hele tijd over de Ecclesia. Dan over, vanaf hoofdstuk 4 tot en met 18 komt het woord gemeente niet meer voor. En daar gaat het vooral over die 7 jaar, wat er allemaal gaat gebeuren. En dan, of hoofdstuk 19 is het bruiloftsfeest van het Lam. En dan lees je, gaat het weer over de gemeente. En dan het einde van Openbaring gaat alleen nog maar over de gemeente. Dus de Ecclesia, en de bruid wordt ze ook genoemd. Dus in dat middenstuk lees je niets meer over de gemeente. En dan natuurlijk de oproep van, of de bemoediging van de kerk van Philadelphia. Ik zal je behoeden voor het uur van de verdrukking, de uur van de benauwdheid. Daarvoor zal ik jou beschermen. Wat wij duidelijk voor ons moeten hebben is dat dat grote verdrukking, de Great Tribulation, grote verdrukking, niet christenvervolging is. Het zijn twee verschillende dingen. Great Tribulation, christenvervolging. Christenvervolging was er vanaf het moment. Jacobus werd onthoofd, Stefanus werd gestenigd. In Jeruzalem werd de gemeente ontzettend vervolgd. En dan later ook in Rome. En de gemeente van Jezus Christus werd altijd vervolgd. En vandaag de dag wordt de gemeente erger vervolgd dan ooit van tevoren. Al ondanks dat de gemeente echt heel veel christenen zijn. Maar in China, Noord-Korea, er zijn landen waar christenen enorm vervolgd worden. Maar dat, en wordt de christenvervolging naarmate Jezus terugkomt erger? Het zal best op verschillende plaatsen gebeuren. Het kan ook hier gebeuren. Natuurlijk kan dat ook hier gebeuren. Dus, maar dat is christenvervolging. Dat zei Jezus. Dat zal gebeuren. Maar de grote verdrukking is Gods toorn voor de zondaar. En waar God zegt, nu is het genoeg. Nu komt er oordeel. En oordeel is ook eigenlijk een heel fijn woord. Dat hebben we in Openbaring in cursus vaak doorgenomen en grondig doorgenomen. Het woord oordeel, judgment, en dan denk ik, als het om de Bijbel gaat, dan denken we altijd oordeel is erg. Maar ik vergelijk het altijd zo, als hier in de stad een moordenaar rondloopt, een verkrachter rondloopt, wekenlang, maandenlang, de hele stad is echt van, en als hij eindelijk gepakt wordt, als hij eindelijk achter tralies komt, dan verheugt zich toch de hele stad. Toch? Yes! Hij is gepakt! We kunnen weer vrij naar buiten. We kunnen weer, het orde, het recht is, heeft gezegevierd. Dus oordeel is goed. Het moet gebeuren. En er komt een moment waar de rechter van de hemel en aarde zegt, genoeg! Genoeg. En als je in Openbaring leest, 7, 8, 9, 10, 11, er komt kans naar kans naar kans dat mensen zelfs tijdens de grote verdrukking kunnen tot geloof komen, kunnen terugkomen. God stuurt 2 getuigen. Voordat oordeel komt, komen ook nog getuigen die gaan spreken. Kans naar kans komt er. Maar als je niet gelooft, als je knieën niet buigt voor koning Jezus, als je hem niet belijdt, dan zal er oordeel komen. En dat is gewoon een woord dat wij ook moeten horen en dat ook moet gepreekt worden. Dat niet graag gepreekt wordt deze tijd. Maar dat is zo belangrijk, lieve mensen. We moeten ons bekeren, mensen, we moeten tot Jezus komen, onze knieën buigen en belijden dat Jezus Heer is. En als God dan komt, als de grote verdrukking komt, dat is, en Gods toorn uitgegoten wordt op de aarde, de 7 zegels, de trompetten en de schalen, als dat komt, dat is Gods oordeel voor de zondaren, voor de mensen die Gods gelasterd hebben, voor de mensen die tegen God ingegaan zijn. En dat is Gods grote recht om dat te doen. Maar dat is niet, die schalen, trompetten en zegels zijn niet voor zijn bruid. Zijn niet voor zijn gemeente. Dat zou niet logisch zijn. Dus hij beschermt ons. Hij houdt van ons en hij roept ons naar boven. Daar ben ik overtuigd van. Dus God roept zijn gemeente om binnen te komen, om naar boven te komen. En als wij, ik denk, want er zijn sommige theorie dat je hebt die 7 jaar grote verdrukking. Sommige mensen zeggen ja, misschien in de midden in de tijd of daarna. Maar als het daarna, als de opname in de midden van de tijd of daarna zou zijn, dan zou wij kunnen uitrekenen wanneer Jezus terugkomt. En niemand weet wanneer de opname zal zijn. Dus ik denk, wat mij betreft, is het meest logische dat de opname, waar Thessalonicense ook van spreekt, dat de trompet geblazen wordt en de gemeente opgenomen wordt, dat gaat gebeuren voordat de antichrist geopenbaard wordt. Dus dat is goed nieuws. Dat is goed nieuws. Maar onze taak is het evangelie van het koninkrijk van God te verkondigen, zodat zoveel als mogelijk mensen, onze familieleden, buren, collega's, vrienden, meekomen en klaar zijn voor de opname. Jezus zei, ik ben de deur. Jezus zegt, ik ben de deur. Kom binnen. Ik geloof in mij en je zal gered worden. Jezus zelf is dus de toegang tot de troon van God. Heel bijzonder. Maar hoe krijg je toegang tot de troon van God? Door te geloven in Jezus Christus. En daar gaat het om. Geloof in hem. Jezus is Heer. Beleid het met je mond. Maak Jezus Heer van jouw leven. Dus Johannes hoorde een stem die zei, kom hierboven, dan laat ik je zien wat hierna moet gebeuren. Dus voordat er aan Johannes de toekomst geopenbaard wordt, dat begint eigenlijk bij hoofdstuk 6, waar de toekomst geopenbaard wordt, zien we hoofdstuk 4, we zien een paar prachtige dingen gebeuren daar in hoofdstuk 4. God wordt aanbeden. God wordt constant aanbeden in de hemel. Ik vind dat wel heel mooi. Altijd wordt God aanbeden. En je ziet, er is een troon en er zijn 2 ringen om de troon heen. Ten eerste de 4 wezens die Ezechiël ook omschrijft. En daaromheen nog eens 24 oudsten die constant God aan het aanbidden zijn. En deze 4 wezens, de cherubim, die elk 6 vleugels hebben en 1 uitziet als een leeuw. Leeuw is een beeld van koningschap. De 2e ziet als een mens, de godsmens, verwijst ook absoluut naar Jezus. De 3e als een stier. Een stier is kracht. Een stier is het sterkste kosher dier, het sterkste reine dier dat er is. En het 4e is een adelaar. De adelaar die alles ziet, die boven alles is. Ja, dat is heel bijzonder. Het was ook het symbool van het Romeinse Rijk. En dat gebruikt als, we zijn een imperium, een wereldrijk. Maar God is degene die op de troon zit. En dat rijk bestaat nog steeds en zal altijd bestaan. Nou, dag en nacht zonder ophouden wordt God aanbidden en dit is wat ze zeggen. Heilig, heilig, heilig is God, de Heer Almachtig, die was, die is en die komt. Wij zingen dat, zelfs in het Hebreeuws. Dat is precies het liedje Kadosh, wat we zingen. Kadosh, dat is dat lied. Heilig, heilig, heilig is God, Elohim, de Heer, Adonai, Tsevaot, de Almachtige, die was, die is en die komt. Dus God wordt voortdurend aanbeden. En als wij hier aan het aanbidden zijn, als de aanbiddingsleider jullie meeneemt in aanbidding, dan sluiten wij ons aan bij de aanbidding in de hemel. En dat is wat we doen eigenlijk. Als wij hier aan het aanbidden zijn, dan maken we een connectie met de aanbidding in de hemel. En dan zijn we samen met de engelen, zijn we God aan het groot maken. Dat is zo machtig. Dat is zo machtig wat daar gebeurt. Dus aanbidding is zo heilig. Aanbidding is zo bijzonder, zo belangrijk en zo kostbaar. De focus, je shift van zorgen, problemen, hoofd zit vol. En je shift en je kijkt naar Jezus toe. God is heilig. Hij is de geheel andere. Niemand is als hem en hij is rein, hij is puur. Hij is de almachtige schepper. Hem komt alle eer toe. Hij is God, hij is Heer, hij is almachtig. En uit het Oude Testament weten we dat de godsnaam, Yahweh, Yahweh, betekent hij die was, die is en die zal zijn. Letterlijk, Exodus 3 vers 14, daar staat, Ik zal zijn die ik zal zijn. En eje, asher eje staat daar. Ik zal zijn die ik zal zijn. Dat is de godsnaam, Yahweh. En dat wordt dan gerenderd, hij wordt dan betekent de eeuwige. Want degene die was, die is en die zal zijn, dat is eeuwigheid. Hè? Dat is Alpha, de Omega, degene die zon geen einde heeft, geen begin, geen einde heeft. Dus eeuwig. Heel veel de Joden noemen ook God de eeuwige. Maar Openbaring geeft daar een kleine twist aan, als jullie het goed geluisterd hebben. De kleine verandering is hier gekomen. Hij die was, die is en die komt. Ah, wat apart, hè? Dus dat is, ja, Jezus is degene die was en die is en die altijd zal zijn. Maar hier in het boek Openbaring is die kleine twist, eye-opener. Hij is degene die was, die is en die komt. Hij is degene die komt. Was en is, zijn, dat is hetzelfde werkwoord. Maar komen is echt wel een heel ander werkwoord. Komen, Jezus is degene, Jezus Christus komt terug. En de 7 gemeentes in Azië, die moesten weten, Jezus is nog niet teruggekomen. Hij zal nog terugkomen. Zijn jullie klaar daarvoor? Maak je bereid. Jezus is degene die komt. Hij is degene die was, die is, en hij is degene die komt. En wij moeten dus uitkijken naar de wederkomst. Klaar zijn. Ons niet in slaap laten sussen, maar waakzaam zijn voor de wederkomst. En laat je niet in de war brengen door valse leer, die op dit moment overal in de gemeentes in Nederland, in West-Europa, dwarrelt een gekke leer, pretorisme. Dat Jezus al gekomen is, teruggekomen is, 70 na Christus. En er zijn boeken van. En op internet, op Facebook, je leert allemaal berichten over die verkeerde leer. Alsof Jezus al terug was gekomen. En dat wij, en dan wordt daar aan gekoppeld aan de 7 poorten of 7 heuvels die de gemeente dan moet innemen. En de entertainment, de politiek en de dingen moeten wij overnemen. En zo dit wereldrijk, een christelijk wereldrijk stichten. Ik zal zeggen, dat is niet hoe het zal gebeuren. En daartoe zijn wij niet geroepen. Wij zijn geroepen om het evangelie te verkondigen. En wij zijn bereid om klaar te zijn voor de wederkomst van Jezus. En als Jezus terugkomt, hè, en hij heeft de antichrist vernietigd, dan begint een millennium, het vredesrijk van Jezus. En het rijk van Jezus zal ook eeuwig duren. Dus laat je niet in verwarring brengen door allemaal verkeerde leer. Dat is ook iets typisch van de eindtijd. Dus dat verwarring gezaaid wordt en verkeerde leer verkondigd wordt. Hou je vast, kijk waar het staat in de Bijbel. Wat zegt de Bijbel erover? Dus dat is ontzettend belangrijk. De wederkomst is de finishlijn van de gemeente. En daarna komt het huwelijk van het lam. En dan begint er iets nieuws. Een nieuw tijdperk begint dan. Nou, je had dus 2 ringen om de troon van God. Die 4 wezens. En daaromheen de 24 oudsten. En elke keer als de 4 wezens God aanbaden, deden de 24 oudsten mee. En wat deden ze? Ze knielden zich voor God. En ze hadden allemaal een kroon gekregen. Want als je de race gerezen hebt en je hebt de overwinning behaald, je krijgt een kroon. Maar die kroon leggen ze af en leggen ze aan de voeten. Ze leggen het neer bij de troon en beginnen God te aanbidden. En dat is de hoogste vorm van aanbidding. Is jezelf je kroon afleggen en je knieën buigen voor de Heer. En Jezus belijden als Heer van jouw leven. Belijd Jezus als Heer. En wat betekent dat Heer van mijn leven? Betekent baas. Jezus is baas. De baas van jouw leven. En dat betekent dat hij een veto heeft. Dat betekent dat voordat jij iets wil doen, dan check even met de baas. Want hij weet het beter. Hij ziet alles. Vraag het hem. En geloof, vertrouw ook hem. God is goed. Hij wil het beste met jou. En als jij denkt, God is niet om jouw leven te verpesten of jouw leven moeilijk te maken. Hij wil jou beschermen. Hij leidt jou op goede wegen en naar grazige weiden. Hè, dus als een herder en schapen leidt en beschermt, zo leidt God ons ook. Dus maak Jezus Heer van jouw leven. En dan zien we dat ook die 24 oudsten God aanbidden. En daar staat, u komt alle lof, eer en macht toe, Heer onze God, want u hebt alles geschapen. Uw wil is de oorsprong van alles wat er is. Nou, dat is pure aanbidding. De 24 oudsten, die aanbidding. Aanbidding gaat niet over mij, gaat niet over hoe ik me voel of wat ik heb meegemaakt. Aanbidding gaat over wie Jezus is. En wij zingen er zijn echt hele mooie liederen. Zo, u leert mij lopen op het water, de oceaan, zo wijd en diep. Prachtig lied, prachtig, prachtig lied. Heel, heel mooi. Aanbidding, weet je, aanbidding gaat om Jezus groot maken. Hè? En zoals u gemerkt hebt, ook Dennis die kiest ook echt liederen die niet over mij gaan, of hoe ik me voel, maar over Jezus. En af en toe een lied als Oceans, ik weet, jullie houden er allemaal heel erg veel van. En als jullie Dennis lief aankijken, zal hij dat heus eens een keertje gaan zingen. Maar dat is niet, het is niet een lied dat je brengt naar de troon van God. En het is heel goed om, wat ik denk, vroeger had je christelijke muziek. Had je heel veel christelijke bandjes. Second Chapter of Acts, ik weet niet of je die kent, of Keith Green. En die maakte zoveel goede muziek. En die goede muziek was je thuis aan het luisteren. Je was altijd opgebouwd. Ja, Striper had je natuurlijk ook. Weet je, heerlijk. To Hell with the Devil. Weet je, heerlijke muziek was dat. Maar dat is goede muziek, maar voor de kerkdienst, dat is niet muziek voor in de kerk. Maar op een gegeven moment, de afgelopen 20 jaar, is een shift gekomen. Er wordt alleen nog maar, alle bandjes maken nu worship muziek. En er komt elke keer worship muziek. En wij denken, dat moet allemaal zondagochtend gezongen worden. Maar heel veel van die muziek is gewoon mooie muziek die je luistert thuis naar. Prachtige muziek. En je kan de afwas doen of huisstofzuiger, wat ook. En je luistert prachtig naar die mooie liederen. En heel veel van die liederen hebben bemoedigende teksten. Of zijn heel, allemaal verschillende thema's uit de Bijbel. Heel belangrijk. Maar als wij zondagochtend hier naartoe komen, dan moet onze focus naar Jezus gaan, naar de troon van God, naar de aanbidding gaan. En af en toe, als we af en toe een ander lied spelen, dat is geen, ik vind dat niet heel, heel erg. Maar kijk, waar wil je naartoe gaan met aanbidding? En dat is God groot maken. En het mooiste voorbeeld is, hoe wordt God aanbeden in de hemel? U komt alle lof, eer en aanbidding toe. Onze God, want u hebt alles geschapen. Uw wil is de oorsprong van alles wat leeft. Heilig, heilig, heilig is de God. God almachtig. God groot maken. Je focus shiften van wat hier gebeurt naar God toe. Francis Chan vertelde, ik heb dit eens een keer eerder al verteld, maar vertelde dat hij was een voorganger en had een hele grote kerk gehad. En er kwam iemand na de dienst, kwam naar Francis Chan toe en zei van, ja, ik vond vanochtend de worship vond ik niet zo goed vanochtend. En hij zei, maakt niets uit, het was niet voor jou bedoeld. ik heb het zo mooi. Dus ik zeg, als jullie naar een van deze mensen gaat van, de worship was niet zo goed, dat is het standaard antwoord wat jullie krijgen. Ze doen het niet voor jullie. Wat ze wel doen, is jullie meenemen. Hè? En dat is hem ophalen. Hè? Dus als een buschauffeur en een buschauffeur die mensen meeneemt en ze. Kom mee op de bus. Blijf daar niet bij die bushalte zijn. Kom op de trein, kom op de bus. En ga God aanbidden. De aanbiddingsteam wil ergens naartoe gaan. Hij wil God groot maken in de aanbidding, waar Gods glorie zo machtig aanwezig is. Dus aanbidding is voor hem die op de troon zit en het lam. Lieve gemeente, het wordt tijd om onze kroontjes af te leggen. Zoals de 24 ouders, onze knieën te buigen en Jezus te beleiden als Heer. Jezus is Heer en zegt dat. U bent Heer van mijn leven, Heer van mijn gezin, Heer van mijn huis, Heer van mijn gemeente. Ik maak u groot. En Jezus regeert. Hè? Jezus regeert. Hij is in controle. En vanochtend is dus de oproep. Kom en zie. Kom naar boven. De geopende deur is ook voor jou. Kom de troonzaal binnen zonder schroom. Hè, ook al denk je van hoe intimiderend. Nee, je mag. Je mag. Hij, degene die op de troon zit, is jouw vader. Ja, en dan is het nu 2022. Een nieuw jaar staat voor ons. We hebben twee belabberde jaren achter ons. En toch hebben we zulke mooie dingen meegemaakt. He, afgelopen jaar, ik kan zoveel dingen noemen die, waar God zo mooie dingen gedaan heeft. God heeft door alles heen. Ja, ik ben niet naar Israël geweest. Ik heb niet gereisd. En van alles kan ik zeggen wat niet gebeurd is. Maar God heeft ons doorheen gedragen. En nu staat 2022 voor ons. En wat gaat er komen? Nieuwe lockdowns, coronapas, wordt vaccinatie verplicht? Geen idee. Maar Jezus zit op de troon. Jezus regeert. Weet je, en laten we dat Openbaring 4 voor ons houden. En wat er ook gaat gebeuren. Zolang jij beseft dat God op de troon zit en zolang jij hem aanbidt, zal je nergens bang voor hoeven te zijn. Nergens. Je hoeft nergens ergens bang voor te zijn. We moeten nuchter blijven, waakzaam blijven. Valse leer duikt overal op, dus wees ook waakzaam. Blijf gefocust op Jezus, verwacht de wederkomst. En lieve gemeente, één heel, heel belangrijk iets. Wees blij. Wees blij. Blijf glimlachen in deze tijd. Hè. Ik zeg, blijf hoop hebben, maar ook blij. Hè. Laat je niet... Als de gemeente al met lange gezichten rondloopt, als christenen dat al doen, degene die hoop hebben, als die al gefrustreerd zijn en frustratie rond aan het verkondigen, dat is niet goed. Er is een atheïstische filosoof, Friedrich Nietzsche, die was echt geloofde niet in God, was echt beleidend atheïst. Hij woonde tegenover een kerk en hij zag de brave kerkgangers naar de kerk gaan. Zulke gezuchten. En hij zei, en toen, als ze uit de kerk weer kwamen, waren ze. En hij zei, hij schreef op een gegeven moment de, hoe zei je dat? De verlosten zouden wat verloster uit moeten zien. Weet je, en je bent verlost. Je bent bevrijd, je bent gered. En vertel jouw gezicht dat ook nog eventjes, ja? Vertel, glimlach, wees blij. En verspreid de vreugde van de Heer. Verheug je, we leven in een geweldige tijd, lieve mensen. Heel bijzonder. Kom maar naar voren. We leven in een hele bijzondere tijd. Want misschien zijn wij wel de generatie die de wederkomst mee zullen maken. Dat is toch ongelooflijk? En daarom zijn wij echt gezegend. We mogen uitkijken naar de wederkomst. En ik geloof dat Jezus spoedig terugkomt. Ik wil met jullie bidden. En dan gaan we dat voor de livestream hier zo afsluiten. En dan hebben wij, gaan dan samen nog avondmaal vieren. Halleluja. Halleluja. Vader God. Heer, wat is het goed te weten dat u op de troon zit en niemand anders. Degene die alle macht heeft, alles weet en overal tegelijkertijd is. Heer, dat is onze Vader, dat bent u, Heer. Heer, en wij mogen uw kinderen zijn. En daarom mogen we ook zonder schroom, Heer, uw troon naderen in aanbidding. Heer, met dankzegging, met lofprijs op onze lippen. Heer, hoe bijzonder is dat? Wat een voorrecht heeft u ons gegeven. Heer, dank u wel daarvoor. Heer, en wij willen u belijden als Heer van ons leven. Jezus is Heer. U bent Heer, u bent God. Heer, en we willen u groot maken, Jezus. Heer, en wij weten ook dat u degene bent die was, die is en die weer zal komen, die terug zal komen. Heer, en wij willen bereid zijn. Heer, en ik dank u wel, Vader, dat, Heer, dit nieuwe komende jaar, Heer, wat er ook mag gebeuren, Heer, we mogen met volle moed naar dit jaar ingaan en wetende dat u ons begeleidt, dat u ons zegent, dat u ons beschermt en dat u mooie dingen voor ons klaar heeft staan. Heer, dank u wel daarvoor. Halleluja. Amen. Amen.
Amen. Amen. Ik wil ook even wat zeggen nog.